zover dat we kunnen beginnen. Dan willen we eerst zingen Psalm 40, het vijfde vers. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. En wat er verder volgt, het vijfde vers van Psalm 40. Ik hoop te spreken over de oorzaken van een onvruchtbare bediening. Veel van wat ik hoop te zeggen heb ik ontleend aan het boek van Charles Bridges, The Christian Ministry. Het was reeds de klacht van Jesaja: wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Ook lezen we in Johannes 12 vers 13 van Jezus: en hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet, opdat het woord van Jesaja vervuld werd: wie heeft onze prediking geloofd? Onvruchtbaarheid op de bediening is dus geen vreemde zaak. Als uitgangspunt wil ik echter niet nemen de onvruchtbaarheid die heerst op de bediening. Maar als uitgangspunt wil ik nemen en mag ik nemen dat het succes van de prediking verzekerd is. Daarover lezen we Jesaja 55, die bekende tekst: want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtig de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven de zaaier en brood de eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond gaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. Christus zal zijn zaad zien. Het tarwegraan is in de aarde gevallen en gestorven. Nu blijft het niet alleen. De vrucht is niet afhankelijk van mensen, van menselijke talenten en gaven. De Heilige Geest zal een bruid voor Christus vergaderen. De prediking zal vrucht dragen. Er was vrucht verbonden aan de arbeid van de predikers van het Oude Testament. In Malachi 2 vers lezen we aangaande de priesters en hun werk. En hij bekeerde er velen van de ongerechtigheid. Met die belofte dat het werk vrucht zou dragen, heeft de Heere Jezus zijn discipelen uitgezonden. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren, opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, en opdat u vrucht blijven. Waar het evangelie ooit door God gezonden werd, daar droeg het ook altijd vrucht. Overeenkomstig Gods soevereiniteit zal er zaad vallen tussen de doornen, en er zal zaad vallen in ondiepe aarde. En er zal zaad vallen aan de zijden van de weg, maar er zal ook zaad vallen in een goede aarde. En als we dan zoveel goed zaad verloren zien gaan, zouden wij alleen maar letten op het verlies. Maar dat deel dat in de goede aarde valt, maakt alle verlies goed. In het einde zal er een handvol koren zijn op de bergen, waarvan de vrucht zal ruisen als de Libanon. Gods doel is immers ver verheven, boven alle aardse en duivelse machten, boven de vijandschap van het menselijke hart. Niets kan Gods zaak keren. Al wat mij de Vader geeft, zegt Jezus, zal tot mij komen. En die woorden sprak Jezus toen 6000 mensen hem de rug hadden toegekeerd. Verder mogen we en moeten we bedenken dat de vrucht niet dadelijk zichtbaar is. Ook het zaad dat later een rijke oogst voortbrengt, blijft lange tijd onder de aarde. Het kan wel zo lang onder de aarde liggen, totdat wij onder de aarde liggen. Na onze dood kan het nog tevoorschijn komen. Ook kan de Heere de vrucht, de zichtbare vrucht, onthouden om wijze redenen, om ons te leren dat de vrucht niet ons werk, maar zijn werk is. Maar te midden van dit alles is onze roeping duidelijk. Al hebben wij veel vragen, hier behoeven wij geen vragen over te hebben. Wij moeten voortgaan met het zaad te zaaien. En in dat zaaien moeten er twee dingen zijn. Er moet verwachting zijn en er moet geduld zijn. We moeten van ons kerk gaan en van ons prediken iets verwachten. En we moeten geduldig uitzien. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Toch zijn er oorzaken waarom de bediening onvruchtbaar is. Er zijn oorzaken aan Gods zijde. Het onthouden van de goddelijke zegen. Het onthouden van de werking van de Heilige Geest. De middelen en de instrumenten die vroeger zulke rijke zegen afwierpen, zijn nu onvruchtbaar. Daar kan maar één reden voor zijn. God onthoudt zijn zegen. Dat is de nood in de kerk vandaag. Een nood die ons op de knieën moet brengen. Die ons moet doen smeken om de hulp en de werking van de Heilige Geest. Want zoals de aarde regen nodig heeft, zo heeft ook de bediening des woords de regen des geestes nodig, wil het vruchten voortbrengen. Wij moeten zeggen dat wij zo missen wat er staat geschreven van de dienst van de apostelen. En de Heere bevestigde het woord met tekenen en wonderen die daarop volgden. De Heilige Geest alleen maakt de prediking vruchtbaar. De bekende bisschop Hall zegt: ik zei vroeger in de dwaasheid van mijn hart, indien ik een preek kon doen zoals Petrus op de Pinksterdag, dan zouden velen bekeerd worden. Maar nu weet ik dat niet Petrus, maar de Heilige Geest het heeft gedaan. En de bekende Charnock zegt: er was een tijd dat ik dacht, indien mijn preken meer in zich hadden van de schoonheid van de reden, dan zouden zij vrucht dragen. Ik voelde het als een groot gebrek en zag het als de oorzaak van de onvruchtbaarheid van mijn bediening, dat ik de gaven der welsprekendheid miste. Maar nu weet ik, de schoonste reden kan geen dode zondaar levend maken, evenmin als de schoonste bloemen die op een doodskist gestrooid worden een dode levend kunnen maken. In de bediening geldt het niet door kracht noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Totdat de geest wordt uitgegoten uit de hoogte, blijft de wildernis van het menselijke hart droog en onvruchtbaar. Maar waarom wordt deze zo onmisbare zegen van de Heilige Geest onthouden? Dit moet reden zijn tot zelfonderzoek. Er zijn oorzaken, ook aan mensenzijde, waarom de Heere die zegen onthoudt, waarom de bediening onvruchtbaar blijft. Allereerst de vijandschap van het hart van de gevallen mens. De predikdienst wordt genoemd de bediening der verzoening. In die bediening buigt zich de beledigde partij, en dat is God, tot de partij die hem beledigd heeft, en dat is de zondaar, en roept hem toe door middel van zijn gezanten: laat u met God verzoenen. We zouden verwachten dat zulke tentoonspreiding van genade en ontferming waarborg voor een voorspoedige bediening zou zijn. Terwijl de bediening ook gericht is op schepselen die de verzoening nodig hebben. Dit alles samengenomen zouden we verwachten dat de prediking vruchten zal dragen. En toch is het niet zo. De oorzaak is dan ook niet in de bediening der verzoening, niet in de inhoud van de boodschap, maar de oorzaak moeten we zoeken in de boosheid en de vijandschap van het hart van de gevallen mens. De ware leer ontmoet vijandschap van de hoogmoed van de gevallen natuur des mensen. Want de ware prediking tracht mensen te bewegen om God lief te hebben, die ze in de kern van de zaak haten. Tracht mensen te bewegen de wet lief te hebben, die hun vrijheid beknot en die ten diepste hen veroordeelt. De ware bediening tracht tot Christus te brengen. Een Christus in wie men geen gedaante en geen heerlijkheid ziet. Wanneer we aan Christus zelf denken, moeten we zeggen, we kunnen ons geen aantrekkelijker, ernstiger, liefdevoller en krachtiger bediening indenken dan de bediening van Jezus zelf. Toch is Christus' prediking in het algemeen verworpen en tegengestaan en heeft zij minder vrucht gedragen dan de prediking van de apostel Paulus. De mensen riepen, deze rede is hard. Wie kan dezelfde horen? We moeten blijven bedenken dat de waarheid Gods nooit in contact komt met een goed en een rein hart, maar met boze goden, vijandige harten. Geen aarde is van zichzelf al toe bereid, maar moet van God bereid worden. De tegenstand van Satan is een oorzaak van onvruchtbaarheid van de bediening. De bediening der verzoening is volgens 2 Korinthe 10 vers 4 krachtig door God tot nederwerping der sterkten. Het is een middel waardoor Christus de sterkten van Satan neerwerpt. Satans rijk wordt erdoor afgebroken. We kunnen niet verwachten dat de verscheurende leeuw dit rustig zal aanzien. Satan woedt tegen de bediening der verzoening. Hij verblindt de ogen der mensen, opdat hen niet bestralen de heerlijkheid van het evangelie van Christus. Hoe getrouwer, hoe krachtiger de bediening is, hoe meer Satan woedt. En hij staat de bediening tegen door allerlei middelen. Hij maakt gebruik van vele valse tongen, valse pennen, valse invloeden. In de kerk verandert hij zich dikwijls in een engel des lichts, door dwaling, door scheuring, door twist. Hij ontkracht het evangelie door een verkeerd gebruik van Gods soevereiniteit. En hij maakt de mensen wijs dat zij het zelf kunnen, door een verzwijgen van de krachtige werkingen van Gods geest. Ook in de dienaar staat Satan de bediening tegen, door werkingen van ongeloof, door dwalende gedachten, door vleeselijk zelfvertrouwen, door geestelijke hoogmoed, door wereldgelijkvormigheid, door het binnenin ons werpen van allerlei goddeloze gedachten, door verkeerde bevatting omtrent het evangelie en verkeerde gedachten omtrent de bekeringsweg. O, Satan heeft vele pijlen op zijn boog om de dienaar te bestoken en zodoende de bediening onvruchtbaar te maken. Het ontbreken van een goddelijke roeping is een oorzaak van onvruchtbaarheid in de bediening. Het ontbreken van zegen aan de bediening van het evangelie moet soms teruggebracht worden tot het ontbreken van een goddelijke roeping tot het werk. Voor velen is het geen vraag meer, deze goddelijke roeping. Zij schudden meewarig hun hoofd wanneer er over een goddelijke roeping gesproken wordt. Maar de Heere zegt in Jeremia 23, vers 21, ik heb die profeten niet gezonden, nochtans hebben zij gelopen. Ik heb tot hen niet gesproken, nochtans hebben zij geprofeteerd. Het kan zelfs zo zijn dat de leer zuiver is, maar de roeping onzuiver. De vraag is dan ook, hoe ben ik aan dit werk begonnen? De Heere Jezus was een gezonden prediker. Hij kwam niet op eigen gezag. En de apostel zegt, hoe zullen zij prediken zonder dat zij gezonden worden? Alleen dan zijn wij Gods boodschapper. De roeping onderscheiden we in een roeping door de kerk en een roeping door God in het hart. De uitwendige roeping door de gevestigde kerk is een Bijbelse zaak en is noodzakelijk. De Heere Jezus zegt, die niet ingaat door de deur in de stal van de schapen, en de deur is de wettige roeping door de kerk, is een dief en een moordenaar. Toch is dat niet de garantie dat wij van God gezonden zijn. Wij kunnen wettig beroepen zijn en door de wettige deur der kerk de schaapskooi binnen zijn gekomen en toch de innerlijke roeping missen. De innerlijke roeping, de stem en de kracht van de Heilige Geest, die overreedt en roept, is de garantie dat wij Gods boodschapper zijn. Bridges zegt dan, men moet weten van innerlijke bewegingen en drijvingen van de Heilige Geest in het hart tot dit werk. Men moet verslag kunnen geven wat werk er is geweest tussen God en onze ziel over het werk der bediening. Velen menen dat zij tot het werk der prediking geroepen zijn, omdat men voor dit werk is opgeleid. Omdat de ouders hen tot dit werk bestemd hebben. Omdat zij de gaven en de aanleg voor bezitten. Maar men moet kunnen zeggen met de apostel, dat men niet door de wil van mensen, maar door de wil van God tot het ambt gekomen zijn. Wat die inwendige roeping betreft, spreekt Bridges dan over twee belangrijke zaken. De eerste is een reine begeerte tot dit werk. De Heere Jezus kon zeggen, mijn spijze is te doen de wil van mijn Vader en zijn werk te volbrengen. Het moet meer zijn dan een oppervlakkige begeerte. Bridges verstaat daaronder een bijzondere, inwendige opwekking en drijving, zoals het branden van vuur in onze harten. En hij wijst op Jeremia 20 vers 9. Die zeide ik, ik zal zijn er niet gedenken en niet meer in zijn naam spreken, maar het werd in mijn hart als een brandend vuur, besloten in mijn beenderen. Het moet een begeerte zijn die ons alles doet overhebben voor de dienst des Heren. Geen smaad, geen kruis, geen moeite moet te zwaar zijn. Een begeerte om zielen te winnen moet het zijn. En dan zegt Britsjes, wie in de prediking gedreven wordt om zielen te redden, die heeft een goddelijke roeping. Alle andere motieven zijn fout. Het tweede wat hoort bij een innerlijke roeping is het bezitten van bekwaamheden tot dit werk. Allereerst het bezit van persoonlijke genade en persoonlijk geloof en het bezit van gaven. God zendt geen dwazen en geen onkundigen. En de apostel vermaant om te zien naar mannen die bekwaam zijn om te leren. De bekende Gurnall in de wapenrusting spreekt ook over deze dingen en zegt dan, God wist wel wie hij zond om die boodschap uit te dragen. De Heere maakt mensen bekwaam en de Heere begiftigt ze met de bekwaamheden van zijn geest. Een andere oorzaak aan gebrek van vrucht op onze bediening is een gebrek aan toewijding tot het ambt. In 1 Timotheüs 4 zegt de apostel, houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is, door de profetie met oplegging der handen des ouderlingschaps. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat u toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, want dat doende zult gij en uzelven behouden en die u horen. We moeten ons geheel aan dit werk geven. We moeten ons geheel geven aan het leren en aan het vermanen. Men moet zich geheel aan Christus en zijn werk geven. Ons ambt moet onze vreugde zijn. Ons eten, ons drinken, ja, ons leven zijn. Een dienaar Gods moet zich dan ook niet bemoeien met wereldse zaken of ambten. Het ambt eist de gehele persoon op. Het eist al zijn tijd op en al zijn krachten. En dan haalt Britsjes een brief aan van Scott, een mooie brief. Eén regel wil ik slechts doorgeven. Die man zegt, mijn geweten is nooit gerust of vrolijk dan wanneer ik bezig ben in enig werk der bediening. En verder zegt hij, de Heere wil echter ook niet dat de dienaren zichzelf zouden doden in zijn dienst. Een ieder moet dienen in overeenstemming met zijn krachten en talenten. Er is immers geen ambt en geen roeping die meer de gehele mens opeist dan de bediening van het goddelijke woord. De dienaar moet vooral verlangen een brandende fakkel te mogen zijn, gedurig brandende en gloeiende tot de dienst des Heren. Daarom is het veel meer dan een zakelijk beroep. Een heilige goddelijke roeping is onmisbaar, die zich inzet met zijn gehele kracht. Wereldgelijkvormigheid is een oorzaak van onvruchtbaarheid in de bediening. Als leden van een gemeenschap hebben wij omgang met de mensen van die gemeenschap. Dat is noodzakelijk. Anders zouden wij uit de wereld moeten uitgaan, zegt de apostel. Zonder met mensen om te gaan, zonder ons in de wereld te begeven, kunnen wij ons ambt niet uitoefenen. De dienaar staat midden in het volk. Hij bevindt zich niet achter een dikke kloostermuur, maar in die omgang met mensen en in dat staan in de wereld moet hij toch niet van de wereld worden. En dan zegt Britsjes, en dat zijn dingen van een bijna 2 eeuwen geleden, ik kan niet begrijpen hoe een dienaar Gods overeenkomstig zijn heilige roeping deelnemen kan aan kaartspel, toneel, theater, paardenraces en andere wereldse vermaken. Wij kunnen dat vandaag op een andere manier invullen. Een leven waarin de liefde tot de wereld overheerst is niet te verenigen met het heilig ambt van de dienaar van Christus. De apostel waarschuwt om toch niet te wandelen naar de eeuw van deze wereld. En hij zegt dat dat dingen zijn die achter de christen liggen, die behoren tot zijn eertijds. Een zuivere leer kan worden afgebroken door een onzuivere wandel. Niet alleen door het vallen in zonde, maar te leven vanuit wereldse motieven. Te leven vanuit de jacht naar geld. Te leven voor de grootheid des levens. Te leven vanuit hoogmoed en zelfverheffing. En ook moet de dienaar andere mensen niet opleggen dingen die hij zelf niet met een vinger aanroert. De Heere Jezus kon zeggen, volg mij. En dat moeten wij ook kunnen zeggen, wees mijn navolgers. Hoe kunnen wij de nederigheid preken wanneer wij die zelf niet beoefenen? Hoe kunnen wij de wet Gods preken indien we die zelf niet houden? Hoe kunnen wij prediken dat de liefde van Christus deze wereld verdonkert wanneer wij werelds leven en de wereld ons hart bezit? Dan wijst Britsjes op het voorbeeld van Christus. En hij zegt, wanneer de Heere Jezus naar de bruiloft ging, ging hij erheen om werk voor zijn vader te doen. Kwam hij in het huis van een tollenaar, hij kwam er om een verloren zoon van Abraham te redden. Ging hij naar het feest te Jeruzalem, hij was er aanwezig om te prediken op het tempelplein. De Heere Jezus kon zeggen tot zijn vader en moeder, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Een groot deel van onze onvruchtbare bediening moet teruggebracht worden tot het feit. Wat wij anderen prediken, leven wij zelf niet na. Zo verliest de prediking haar kracht. Mensenvrees is een oorzaak van onvruchtbaarheid in de bediening. Een dienaar moet zich bewust zijn geen dienaar van mensen te zijn, maar een dienaar Gods te zijn. En te komen met, alzo zegt de Heere. Charles Bridges zegt dan, hier vind ik mijn eigen tekort, zelfs meer dan in enig ander opzicht. Ik voel dikwijls een vrees en terughoudendheid wanneer ik over een niet populair leerstuk spreken moet. Ik ben geneigd te luisteren en te zien naar de algemene mening en de mening van hen die achting in de gemeente hebben. Ik strijd altijd een hevige strijd voordat ik mijn geweten gehoorzaam en zonder aanzien des persoons Gods waarheid spreek. Wij moeten niet spreken naar de smaak van de mensen. Daarvoor is de bediening een te heilig werk. Hoe moeilijk is het om in plaats van mensen te behagen en de eer te zoeken die van mensen komt, God te behagen en de eer te zoeken die van God komt. Wij zijn bevreesd om dwazen te worden om Christus wil. Maar wij vergeten wat de apostel zegt. Indien wij mensen behagen, zo zijn wij geen dienaars van Christus. De Heere Jezus begon zijn prediking niet met strelende woorden. Maar hij predikte wat de mensen nodig hadden. Namelijk de bekering tot God en het geloof in het evangelie. We moeten niet terugschrikken wanneer wij zien dat onze gemeente een bestraffend woord nodig heeft. Wij moeten inderdaad altijd zo prediken als hun het meest nodig is en het meest nuttig is tot hun behoudenis. Twee gevaren liggen er op dit terrein. Ten eerste, dat we bang zijn om de leer der genade in al zijn volheid te prediken. Om de vrijheid van de evangelische nodigingen te laten klinken. Omdat we bang zijn dat mensen ons zouden bestempelen als oppervlakkig. Of misschien wel als remonstranten. En ten tweede, wij zijn bang om de eis tot heiligheid en onderhouding van Gods geboden te prediken, uit vrees dat de mensen ons wettisch zouden noemen. Wat was de apostel Paulus, ook als dienaar dan, een vrije? Hij zegt in 1 Korinthe 4, doch mij is het voor het minste dat ik van u lieden geoordeeld worde, maar die mij oordeelt is God. Wij hebben maar één te behagen en dat is onze meester. Verwaarlozing van persoonlijke meditatie, studie en gebed is een oorzaak van onvruchtbaarheid in de bediening. Te midden van de veel eisende en alle energievragende arbeid van een dienaar klinkt de raad van Christus: komt gij lieden in een woeste plaats hier alleen en rust een weinig. Dat is niet zo bedoeld dat we ons terugtrekken moeten uit onze ambtelijke arbeid om ons te storten in wereldse vermaken. Of dat we als monniken ons terug moeten trekken in een klooster. Maar het is bedoeld om onze geestelijke krachten te vernieuwen. Wij moeten onze eigen ziel niet verwaarlozen. In Hooglied 1 vers 6 lezen we: zij hebben mij gezet tot een hoederin van de wijngaarden. Maar de wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Britsjes wijst op de apostel Paulus, die na zijn bekering naar Arabië werd geleid om verdere openbaringen te ontvangen. Maar hij zegt: het is niet zo geweest dat de Heere dat aan Paulus gegeven heeft, zonder gebed, zonder meditatie en zonder bestudering van de oud-testamentische geschriften. De oude bisschoppen hadden plaatsen om zich terug te trekken in hun kerken, opdat zij anderen lerende zichzelf niet zouden verwaarlozen. Luther had de gewoonte 3 uur per dag door te brengen in gebed en in studie. Studie acht Charles Bridges een belangrijke zaak te zijn. Maar hij wijst toch op een bepaald soort studie. Hij zegt bijvoorbeeld: wij moeten onze tekst zo lang bestuderen en bemediteren totdat de indrukken ervan in ons hart gevoeld worden. Totdat de boodschap ervan zich sterk vasthecht in onze gedachten. Hij wil dat we er zelf door gegrepen, zelf door getroost en zelf door bestraft zullen worden. Hij benadrukt vooral het verborgen gebed. Hij zegt: zonder gebed is een dienaar tot geen nut voor zijn hoorders, niet tot voordeel voor de kerk. Hij zaait, maar God geeft geen wasdom. Hij preekt, maar zijn woord komt niet uit het hart en is als een luidende schel en een klinkend metaal. Een dienaar die het gebed niet lief heeft, behoort geen dienaar te zijn. Indien Salomo, zegt hij, er grote behoefte aan gevoelde om wijsheid van God te verkrijgen, om een volk burgerlijk te leiden, moeten wij dan God in het gebed niet zoeken om wijsheid, om een volk geestelijk te leiden? Hoe dichter bij de bron, hoe meer wij van God weten, zegt hij. Niets brengt ons zo dicht bij de bron dan het verborgen gebed. En dan haalt hij de bekende Gillespie aan, die op vragen over Rutherford, men vroeg hoe Rutherford toch over zulke hemelse zaken spreken kon, antwoordde: hij leeft zo dicht bij God in zijn verborgen gebed. Hij hoort en ziet dingen die wij niet horen en zien. En ook wordt dan gewezen op het voorbeeld van Christus. Hoe druk de zaligmaker ook was, hij nam er altijd tijd af voor gebed en meditatie. Wij dienaar draagt het zegel van zijn bediening. Hij is niet zonder vruchten. Voor sommigen is hij daarom als een engel Gods. En die mensen zijn genegen om, zoals de mensen van Lystra dat bij Paulus deden, om ons te eren en offers te brengen. Wat een hoeveelheid ootmoed is dan nodig om ons onder de lofuitingen en eerbewijzen van mensen nederig te houden. En dan zegt Charles Bridges er zelf van: trots en hoogmoed komen in mijn hart nadat ik ruimte ontving in gebed, kracht in de prediking en wijsheid om vragen en raadsels op te lossen. De Heere vervulde daarna mijn hart met verwarring en bitterheid. En ik zag mijn geestelijke hoogmoed als het eigen beeld van de duivel, strijdig met de genade van Christus, een belediging van God, een smart voor de Heilige Geest, een bewijs van diep verderf van mijn eigen hart. Ik vluchtte ermee tot Christus. En de grote geneesmeester genas mij en deed mij de uitnemendheid van de ootmoed kennen. Elders zegt hij: de mensen bewonderen mij en het behaagt mij. Maar ik walg van het behagen dat ik in mijn hart gevoel. Zij zijn niet onze beste vrienden die ons strelen en in het gevlei komen. Het gevolg van geestelijke hoogmoed is dan ook dat de bediening onvruchtbaar wordt en dat wij die meer gebruiken tot onze eigen glorie dan tot de glorie van Christus. Een bediening die veel eer aan een dienaar brengt, brengt weinig eer aan de meester. De apostel Paulus roemde dan ook liever in zijn zwakheden, in plaats van in zijn talenten, genadens en ondervindingen, opdat de kracht van Christus in hem zou wonen. De afwezigheid van persoonlijke genade is een oorzaak van onvruchtbaarheid in de bediening. Het was niet zonder oorzaak dat de apostel de ouderlingen in de handelingen en de dienaren des woords in de brief aan Timotheus vermaande: heb acht op uzelf en daarna pas op de leer. En eerst zei: alzo zult gij uzelf behouden, en daarna pas zij en die u horen. Hoe vreselijk een dienaar te zijn en geen waar christen, gaven en talenten te bezitten en geen genade te bezitten, slechts de naam te hebben dat men leeft en geestelijk dood te zijn. Hoe vreselijk een zaligmaker te prediken die wij zelf niet kennen. Hij moet een harteloze prediker zijn, die zelf geen genade kent en Christus niet in zijn hart heeft. Ofschoon de Heere zo iemand als een middel kan gebruiken tot bekering van anderen, zelf zal hij verwerpelijk bevonden worden. En dan geeft Britsjes zijn eigen overtuiging. En misschien is dat wat aanvechtbaar, maar hij zegt: de Heilige Geest zal zulk een bediening niet eren met zijn zegen. En hij grondt dit op wat de apostel en wat ook in de psalm staat. Hij zegt: want is het niet zo? Wij geloven, daarom spreken wij. Britsjes besluit dit gedeelte met te zeggen: wedergeboorte en geloof te prediken. Terwijl men zelf geen kennis heeft van deze zaken, is hetzelfde als over de zoetheid van honing te spreken die we nooit proefden, of over de uitnemendheid van een land te spreken dat wij alleen van de landkaart kennen. Indien u de waarheden Gods alleen uit boeken weet, en uw eigen hart kent de kracht van deze waarheden niet, bent u gelijk aan iemand die anderen wijn te drinken geeft, maar zelf van dorst omkomt, en gelijk een persoon die een ander de weg wijst die hij zelf niet gaat. De kracht van de prediking ligt voor een groot deel in het feit dat de dienaar persoonlijk ondervinding heeft van wat hij anderen verkondigt. En hij wijst op 1 Johannes 1 vers 3. Hetgeen wij dan gezien hebben met onze ogen, en gehoord hebben met onze oren, en onze handen getast hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u. Want wanneer predikanten de genadige invloeden van Gods geest in hun hart gevoelen, helpt hen dit niet weinig om de boodschap aan de gewetens der mensen te brengen. Wanneer zij zelf de bitterheid der zonde kennen en de zoetheid der genade, wanneer Christus hen persoonlijk dierbaar en heerlijk is geworden, helpt ook dit hen niet weinig om deze zaken anderen voor te stellen. Hij gelooft dat de afval van de kerk voor een groot deel terug te brengen is tot het feit dat vele onbekeerde predikers de kerk dienen. Tot slot wordt gezegd: laat ons beseffen dat onze bediening te maken heeft met de zielen van mensen. De dienaar moet zeggen: duizenden zielen zijn op weg naar de hel. De Heere Jezus Christus heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen. Nu, wee mijner, indien ik het evangelie niet verkondig. Tot troost mag de dienaar bedenken wat Polycarpus gezegd heeft. Iedere getrouwe dienaar die aangesteld is om opziener over de kerk te zijn, staat zelf onder het opzicht van Jezus Christus. Hij zal zijn kracht in onze zwakheid volbrengen. Ik heb gezegd. Dan willen wij nog zingen. Ik wil voorstellen te zingen Psalm 71, het 10e en het 11e vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen, uw mond vindt, mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof en wat er volgt, ook in het 11e vers.
Er is nu weer gelegenheid om koffie te drinken op de bekende plaats, zal ik maar zeggen. En om 4:30 zal collega de koeier ons dan meenemen naar Lloyd Jones en de vraag beantwoorden of die een drijver was.